Een organist die niet met vakantie is. Juist. Zullen we samen zingen Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. We lezen vanavond samen een gedeelte uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Het eerste hoofdstuk, daarvan de eerste 14 versen. 2 Timotheus 1, de eerste 14 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God, wien ik dien van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag, zeer begeerig zijnde om u te zien als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden, als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet der getuigenis onze Heren, nog mijns die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Laten wij de Heere een zegen mogen vragen. Heere, we willen samen voor uw heilig aangezicht komen in dit ogenblik, om van u een zegen te vragen over de dingen die we vanavond mogen bespreken. En wat we mogen bespreken, dat komt toch voort uit uw woord. Dat is toch een deel van wat gij zelf eerst geopenbaard hebt. We danken u voor uw woord, o God. En laten we het zien dat dat zo waardevol is. Dat we met het evangelie in aanraking zijn gekomen. En dat dat evangelie op welke manier dan ook in ons leven een plaats heeft gekregen. Dat we er in ons geweten aan gebonden zijn. En geeft u ook, Heere, dat we er in ons hart aan gebonden mogen zijn. Want het is dit evangelie dat zalig maken kan, wijs maken kan tot zaligheid. Het is dit evangelie dat u gegeven hebt als een kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heere, wij bidden van u dat we de schriften mogen verstaan, ook als zoals ze vanavond tot ons komen, uit het gedeelte dat in de Filippenzenbrief vanavond voor ons ligt en onze aandacht vragen zal. Geef, o Heere, door uw Heilige Geest inzicht in uw woord. Geef dat het ook geheiligd mag worden aan ons hart. Geef dat het vrucht zal dragen in ons leven, voor het eerst of bij vernieuwing. Mogen we u deze dingen eerbiedig en ootmoedig vragen. En schenkt u ze ons dan, Heere, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan vanavond verder in de Filippenzenbrief hoofdstuk 2. We zijn nu toegekomen aan weer een nieuw gedeelte. Filippenzen 2, het gedeelte dat begint bij vers 19. En ik lees u voor vanavond de versen 19 tot en met 24. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed mogen zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand die evenal zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En gij weet zijn beproeving, dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. Ik hoop dan wel deze van stonden aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Doch ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf haast tot u komen zal. Ik zei al, we beginnen nu met een betrekkelijk nieuw gedeelte in de brief van Paulus. Hij heeft zo al het een en ander aan de Filippenzen geschreven. En in alles wat hij tot nog toe geschreven heeft, hebben wij toch meerdere malen ook al kunnen constateren dat er een hele bijzondere betrekking bestond tussen deze apostel en deze gemeente. Daar heeft de apostel al meer dan één keer op gezinspeeld en hij weet dat ze in Filippi nogal bezorgd zijn vanwege het feit dat hij hun geestelijke vader nu gevangen is en van zijn vrijheid beroofd is. En hij heeft hun ongerustheid al weg willen nemen. We hebben dat in het eerste hoofdstuk al ontdekt, met name in de verse 12 en volgende. waar Paulus toen over zichzelf ging schrijven en waar hij van zichzelf ging zeggen dat alles wat er met hem gebeurd was, de voortgang van het evangelie in ieder geval niet in de weg heeft gestaan, maar dat het die voortgang van het evangelie veel eer heeft bevorderd. Ze moeten zich er dus niet al te ongerust over maken dat hij nu gevangen is. Als zou dat betekenen dat het woord God daarmee tegelijkertijd ook gebonden is, want dat is juist niet het geval, het tegendeel daarvan is gebleken. En zo heeft de apostel in zijn verbondenheid met de Filippenzen hun ongerustheid eigenlijk al voor een groot deel willen wegnemen. Toen hij dus over zijn eigen zaken, zijn eigen dingen, zijn eigen omstandigheden heeft geschreven. Als wij nu komen bij het 19e vers van het tweede hoofdstuk, dan krijgen wij tegelijkertijd een nieuwe blik op de bijzondere relatie die er tussen Paulus en de Filippenzen bestond. Als Paulus namelijk niet meer over zijn eigen zaken gaat spreken, maar over de dingen, de aangelegenheden, de omstandigheden van de Filippenzen. En zoals hij de Filippenzen een blik in zijn leven gegeven heeft, zodat zij wisten hoe het met hem stond, zo wil hij nu weer een duidelijker beeld ontvangen van hoe de situatie van de Filippenzen is. En om dat beeld te krijgen, om op de hoogte te komen van hoe het in Filippi gaat, zal de apostel 2 afgezanten naar Filippi sturen. En zo gaat hij in dit gedeelte, dat bij vers 19 begint en dat sluit met het slot van dit hoofdstuk, dus vers 30, zo gaat hij 2 medearbeiders aan ons introduceren. 1 Timotheus en 2 Epafroditus. En als hij over deze 2 medearbeiders in het evangelie gaat schrijven, dan laat hij tegelijkertijd 2 illustraties zien van wat een waarachtig christelijk leven is en van wat een ware dienaar van het evangelie is of behoort te wezen. Uit datgene wat ik u gelezen heb, begrijpt u dat we ons vanavond tot die eerste, tot Timotheus en wat de apostel over hem zegt, zullen beperken. En dan kunnen we de boodschap van de versen 19 tot en met 24 eigenlijk samenvatten onder 2 kopjes. In de eerste plaats kondigt Paulus hier de taak van Timotheus aan en in de tweede plaats duidt hij hier het karakter van Timotheus aan. Hij kondigt de taak van Timotheus aan en hij duidt het karakter van deze man aan. De situatie waaruit de brief geschreven is, staat u ongetwijfeld nu, na al die keren dat ik daar al op gezinspeeld heb, duidelijk voor de aandacht. De gevangen Paulus, die op dit moment nog niet weet hoe het met hem gaan zal. Die niet geheel en al zonder hoop is dat hij nog weer een keer zal worden vrijgelaten, maar die daar geen absolute zekerheid over heeft. De Heere heeft het hem niet geopenbaard. Er zijn situaties in het leven van Gods kinderen geweest, bijvoorbeeld ook van Paulus, dat door een of andere openbaring van Gods wegen rechtstreeks aan hem of via een profeet, dat Paulus bijvoorbeeld heel goed wist wat hem te wachten stond, wat er zou gaan gebeuren. Als we dat in Handelingen 21 lezen, als hij op weg is naar Jeruzalem, dan zegt hij zegt het ook al in Handelingen 20, als hij afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, dat de Heere hem van stad tot stad eigenlijk betuigt, via anderen zal dat betekenen, dat hem banden en verdrukking aanstaande zijn. En lezen we dan Handelingen 21, dan komt daar inderdaad een profeet, met name Agabus, naar Paulus toe. En die man die bindt zich met de gordel van Paulus' handen en voeten vast. En hij profeteert dat de man van wie die gordel is in Jeruzalem zo ook gebonden zal worden. Ik bedoel, maar er zijn situaties geweest in het leven van de apostel dat de apostel wist wat er zou gaan gebeuren. Hier verkeert hij niet in zulke omstandigheden. Hij is niet zonder hoop. Hij zegt dat hier, hij zegt dat ook in hoofdstuk 1 al, dat hij toch hoopt nog weer uit de gevangenis bevrijd, verlost, losgelaten te kunnen worden. Dat het verhoor dat hij ondergaan moet van dien aard zal zijn, met zo'n uitslag zal worden bekroond, dat de beslissing van de rechtbank zal zijn van laat die man maar weer vrij. En dat Paulus dan ook inderdaad nog naar Filippi zal kunnen reizen om de gemeente die hem zo dierbaar is daar te kunnen bezoeken. Maar nogmaals, zekerheid daaromtrent heeft hij niet. Vandaar dat hij vooralsnog besluit om zich via deze Timotheus op de hoogte te stellen van wat er in Filippi allemaal gaande is. Maar dan weet Paulus bij voorbaat al wel dat als hij Timotheus naar Filippi stuurt en als Timotheus in Filippi zal aankomen, hij weet bij voorbaat al dat de eerste vraag van de Filippenzen aan Timotheus zal zijn: hoe is het met Paulus? Is die al verhoord? Komt hij nog vrij? En daar zal Timotheus een antwoord op moeten geven. Hij zal die nieuwsgierigheid, en dat is natuurlijk tegelijkertijd ook meer dan alleen maar nieuwsgierigheid van de Filippenzen, hij zal de vragen die bij hen leven duidelijk moeten kunnen beantwoorden. Maar dat kan hij nu nog niet, omdat Paulus nog niet weet wat er gebeuren zal. En vandaar dat Paulus weliswaar het plan heeft gemaakt om Timotheus te sturen, maar hij zal dat plan pas uitvoeren, ziet u maar in vers 23, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Dan hoop ik hem u van stonden aan te zenden. Dus nu nog niet, maar straks. Waarom laat Paulus Timotheus dan naar Filippi reizen? Daar heeft hij twee motieven voor. Het eerste motief zien we in vers 19. Ik hoop in de Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed mogen zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Paulus zoekt een antwoord op de vraag die bij hem leeft: hoe gaat het nu in Filippi? Timotheus moet daar naastig onderzoek naar doen. Timotheus moet dan niet in Filippi blijven om daar de herderstaf op te nemen en daar die gemeente te leiden en daar maanden achter elkaar en misschien wel jaren achter elkaar die gemeente te dienen. Nee, hij wordt niet door Paulus naar Filippi gestuurd als een permanente dienaar van Christus in Filippi. Hij moet daar enige tijd doorbrengen, zich goed op de hoogte stellen van alles wat er gebeurt, van de welstand en de geestelijke omstandigheden en de gevaren waardoor de Filippenzen bedreigd worden en de dwalingen die in hun midden misschien de kop opgestoken hebben. Hij moet zich goed op de hoogte stellen van alles en dan weer naar Paulus terugreizen om verslag uit te brengen, zodat Paulus door het verslag, en hij hoopt op een goed verslag, hij hoopt op een gunstig rapport, zodat de apostel Paulus welgemoed mag zijn als hij de zaken van de Filippenzen zal hebben verstaan. Als hij via Timotheus zal hebben mogen verstaan dat het in Filippi door Gods goede en zegenende hand goed mag gaan. Dat hoopt de apostel te horen. Dat is het eerste motief waarom hij Timotheus daarheen stuurt. Het tweede lezen we in vers 20. Want ik heb niemand, ik kom daar straks wel op terug, die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Zo pas zei ik, Paulus stuurt Timotheus naar Filippi niet met de bedoeling dat Timotheus daar zal blijven permanent. Hij zal daar maar een korte periode blijven. Maar in die korte periode moet hij niet alleen maar zich goed op de hoogte stellen van wat daar is, zodat hij Paulus daar rapport over kan uitbrengen. In die korte periode zal hij zich ook helemaal voor die gemeente van de Filippenzen moeten inzetten. Zal hij hun zaken moeten bezorgen. Zal hij aan hun heil moeten arbeiden. Zal hij daar hun het woord Gods moeten verkondigen. Zal hij hen met raad en daad terzijde moeten staan. Zal hij aan het welzijn van die gemeente moeten arbeiden. Dus twee bedoelingen heeft de apostel. Hij wil op de hoogte komen van het reilen en zeilen van de Filippense gemeente. Als deze Timotheus dus terugkomt. En in die periode van zijn verblijf daar, dat is het tweede doel, moet Timotheus het heil van de Filippenzen zoeken en hun zaken behartigen. Er zijn echter twee factoren waaraan het plan van de apostel ondergeschikt wordt gemaakt. Twee factoren waar het voornemen van de apostel aan onderworpen is. In de eerste plaats, en dan kom ik weer bij vers 19 terug, Paulus beseft dat dat sturen van Timotheus naar Filippi alleen maar zin en alleen maar nut zal hebben als dat in de Heere Jezus geschiedt. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden. Wat voor nut heeft het maken van plannen en het uitvoeren van plannen als de Heere er niet in gekend is en als de zegen des Heeren er niet op rust en als het niet naar de zin en naar de wil des Heeren is? Paulus heeft dit overlegd met het oog op zichzelf, met het oog op de Filippenzen. Maar het wacht wel op Gods zegen. En hij legt het ook eerlijk aan de Heere voor. Wat hij zo overdacht heeft en wat hij ongetwijfeld ook met Timotheus besproken heeft, hebben zij samen aan de Heere voorgelegd en de Heere gevraagd: Heere, laat het naar uw wil mogen zijn. En wilt u er uw goedkeuring over geven? En wilt u erin meekomen? En wilt u die zending van Timotheus tot zegen stellen voor de Filippenzen, maar ook dat Paulus straks goede berichten uit Filippi zal mogen ontvangen? In de Heere Jezus. Zo moet die zending van Timotheus gebeuren. En dan moeten er geen menselijke overwegingen de boventoon voeren. Dan moet het niet gaan zoals Paulus alleen maar wil. Dan moet het alles onderworpen zijn aan de wil van de Heere. En het tweede waar de uitvoering van dat plan van Paulus afhankelijk van is, en ik heb daar eigenlijk al op gewezen, dat is vers 23. Paulus moet eerst weten hoe het in de voorzienige leiding van de Heere met hemzelf gaan zal. Alles is onder de voorzienige leiding van de Heere besloten. Ook de gang van zaken in het leven van Paulus. Hoe zal het gaan met zijn verhoor? Hoe zal het gaan met de beslissingen van zijn rechter straks? Hoe zal het gaan met zijn zaken? Hoe zal daarin voorzien worden? Wat zal de Heere met hem voor hebben? Wel nu, ik zei het u zo pas al, de uitvoering van het plan om Timotheus naar Filippi te sturen is afhankelijk van wat de Heere in zijn voorzienigheid met Paulus zal gaan doen. En zo heeft deze man in het maken van plannen op twee manieren heel uitdrukkelijk met de Heere rekening gehouden. Dat is ook leerzaam en onderwijzend. Hij heeft met het maken van zijn plannen gerekend met de wil van de Heere. Buiten de wil van de Heere om heeft het maken van plannen en het uitvoeren daarvan ook echt geen zin. En in de tweede plaats, hij heeft rekening gehouden met de leiding van de Heere. Met de voorzienige besturing van de Heere in zijn leven. Zoveel over de taak van Timotheus. En dan over het karakter van deze man. Waarom stuurt hij nu juist Timotheus? Niet omdat Paulus een uitgesproken voorkeur voor Timotheus heeft gehad. Dat niet. Het is geen ongezonde voorliefde voor Timotheus geweest. Het is niet zo dat Paulus Timotheus boven anderen heeft voorgetrokken vanwege een speciale verbondenheid. Die factoren hebben geen rol gespeeld. Paulus noemt totaal andere dingen. Waarom Timotheus? Wel, dat hangt samen met het karakter. Als u wilt, met de geestelijke instelling van deze medearbeider. En daar gaat de apostel Paulus in dit gedeelte nogal uitvoerig op in. Allereerst door iets heel positief over Timotheus te zeggen. Daarna door iets negatiefs over anderen te zeggen. En tenslotte door de Filippenzen er ook nog een keer op te wijzen dat Timotheus bewijs gegeven heeft dat hij voor deze taak geschikt is. In de eerste plaats, Paulus laat weten op een positieve manier wat voor man deze Timotheus nu eigenlijk is. Vers 20. Ik heb niemand die evenal zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Op het ogenblik heeft de apostel eigenlijk geen andere medearbeider in dienst van het evangelie bij zich in de buurt die van een gelijke gezindheid als Timotheus is. En er is niemand die zozeer de zaken van de Filippenzen op zijn hart draagt als juist deze Timotheus. Hij is de enige. Zijn er dan geen anderen die eventueel voor die missie, voor die taak geschikt zouden zijn? Misschien zijn ze er wel. Misschien zijn ze er wel die die opdracht inderdaad ook zouden kunnen uitvoeren. Maar als ze er al zijn die diezelfde opdracht zouden kunnen uitvoeren, dan hebben ze toch niet diezelfde geest als Timotheus. En dan hebben ze toch niet diezelfde hartelijke betrokkenheid bij de Filippenzen zoals Paulus die bij Timotheus heeft ontdekt. Bij Timotheus is er als het ware, ik gebruik een woord dat misschien niet op zijn plaats is, maar u begrijpt dan wel wat ik bedoel en wat ik zeggen wil. Bij Timotheus is er als het ware instinctief, vanuit zijn intuïtie, vanuit zijn innerlijk aanvoelen, zorg voor anderen, met name voor de Filippenzen. Deze Timotheus heeft daarom dezelfde instelling die Paulus door de genade Gods ook heeft. En waar de apostel Paulus in het 17e vers, de stof die we vorige keer overdachten, van gesproken heeft. Paulus die toen zei dat hij bereid was om als een drankoffer geofferd te worden. Om zo het offer van de Filippenzen compleet te maken. Paulus die bereid was om zichzelf weg te cijferen, weg te denken, om alleen het belang van die Filippenzen te zoeken. Wel nu, dat wat Paulus kenmerkte, kenmerkt ook Timotheus. Offerbereidheid, overgave van zichzelf. Een hartelijke en oprechte betrokkenheid op het welzijn van anderen. Om oprecht de zaken van anderen te bezorgen. En daarin, zo is Paulus' duidelijke evaluatie van het karakter van deze Timotheus, is hij de enige, althans de enige die op dat moment bij de apostel in de buurt is. En nadat hij het zo positief gezegd heeft, zet hij dat positieve nog eens duidelijk af door ook iets negatiefs te stellen als hij dan over anderen gaat spreken. Die anderen dan die in de buurt van Paulus zijn. Die anderen, daar kan de apostel alleen maar van zeggen, vers 21, zij zoeken allen het hunne en niet hetgeen van Christus Jezus is. Die zijn met hun eigen zaken zo druk. Die zijn met hun eigen belangen helemaal bezet. Dat wil niet zeggen dat ze onbekeerd zijn. Maar dat wil alleen maar zeggen dat ze niet geschikt zijn voor de taak die nu uitgevoerd moet worden. Er moet iemand naar Filippi. Die anderen, die zo bezet zijn met zichzelf, met hun huiselijke dingen, met hun persoonlijke aangelegenheden, die hebben niet de juiste instelling. Want die opdracht die uitgevoerd moet worden, die reis van Rome naar Filippi, dat was ook geen sinecure. En dat ging ook niet zonder zelfverloochening. Dan moet je bereid zijn om je eigen belangen opzij te zetten. Dan moet je bereid zijn om je een tijd lang allerlei gerief te ontzeggen. Dan moet je bereid zijn om offers te brengen. Dan moet je bereid zijn om een tijd lang van geliefden afscheid te nemen. Dan moet je bereid zijn onderweg allerlei risico's te nemen, enzovoort, enzovoort. En kennelijk zijn die anderen bij de apostel in de omgeving daar niet toe bereid of niet voor geschikt. En al zouden ze misschien vanwege andere eigenschappen die reis best hebben kunnen maken, doordat er aan hun instelling wat ontbrak, kan Paulus hen niet gebruiken. Want hun op zichzelf gerichte instelling maakt hen voor dit werk, waarbij het om de belangen van anderen gaat, ongeschikt. Nou moet dat ongetwijfeld voor de apostel Paulus een pijnlijke zaak geweest zijn om dat te constateren. Ik wees u al zo pas nog weer op vers 17. Hoe was het met Paulus? Hij is bereid om als een drankoffer geofferd te worden, uitgegoten te worden. En dat ontmoet hij nou maar bij zo weinig anderen ook. Ja, hij ontmoet het maar bij één. En al die anderen, die worden door een andere geest beheerst. Paulus had het voorbeeld gegeven. Ze hebben het daar in Rome gezien. Ze hebben het uit zijn mond gehoord. Maar de vonk is niet overgesprongen. En de herkenning is er niet gekomen, behalve bij die ene. Paulus heeft het gepredikt. En toch heeft het geen aansluiting gevonden bij die andere. Maar alleen bij Timotheus. En nu moet Paulus over die anderen zo negatief zijn. Ze zoeken allemaal het hunne. Maar hoe weet Paulus dan dat het bij Timotheus anders ligt? Hoe weet Paulus dan dat de instelling van Timotheus wel zo is, zoals hij moet zijn om voor deze taak in aanmerking te kunnen komen? Wel, dat weet Paulus op dezelfde manier als dat de Filippenzen het weten. Dat is namelijk gebleken. Vers 22. Gij weet zijn beproeving. En dan moet u dat woord beproeving hier niet opvatten in de zin dat Timotheus aan allerlei beproevingen ten prooi gevallen is. Maar u moet dat woord beproeving hier verstaan als zijn beproefdheid. Zijn beproefd zijn. Gij weet dat hij de proef heeft doorstaan. Welke proef? Dat hij als een kind zijn vader met mij in het evangelie gediend heeft. Dat heeft Paulus geconstateerd en dat hebben ze in Filippi immers ook gezien. Die keren dat Paulus daar met Timotheus geweest is, is dat hen allemaal duidelijk geworden. Wat dan? Wel, dat hij En daar zie je de intieme relatie tussen deze twee. En die komt ook heel nadrukkelijk aan de orde in de brieven die Paulus aan Timotheus geschreven heeft. De intieme relatie van vader en zoon. De geestelijke vader en de geestelijke zoon. En zo wordt Timotheus door de apostel Paulus nogal eens een keer genoemd. Hier wordt hij zo ook aan de Filippenzen voorgesteld. Hij heeft als een kind zijn vader gediend. Hij heeft als een kind naar zijn vader opgekeken. En hij heeft als een kind het voorbeeld van zijn vader nagevolgd. En hij heeft als een kind zijn voeten gezet in de voetstappen van zijn vader. Paulus is zijn grote voorbeeld geweest. En Timotheus draagt het beeld van Paulus. Steeds weer heeft hij zich naar de aanwijzingen van zijn vader gericht. En zo heeft hij, en daar heb je het beeld van Paulus, zo heeft hij als een kind zijn vader met mij in het evangelie gediend. En dat woord heeft in onze vertaling zijn eigenlijke kleur helemaal verloren. Paulus noemt zichzelf meer dan eens een dienstknecht van Jezus Christus. Het woord dat hij dan gebruikt in het Grieks, dat wijst op het slaaf zijn. Paulus is een slaaf van Jezus Christus. Dat beeld heeft hij vertoond. En welk beeld heeft Timotheus vertoond? Hetzelfde beeld, want dat is hier het grondwoord. Hij heeft als een kind zijn vader met mij als een slaaf in het evangelie gediend. Hij wilde ook niet meer zijn dan een dienstknecht van Jezus Christus. Het absolute eigendom van de Heere. Die over hem kon beschikken en die over hem kon bevelen en die hem kon sturen en die hem lasten kon opleggen en die hem helemaal in zijn dienst mocht hebben. Want er is maar één doel dat bij Timotheus is gaan gelden en dat is hetzelfde doel dat bij Paulus is gaan gelden. Het evangelie, de voortgang van het evangelie. Wel nu, dat weten ze in Filippi. Dat weet Paulus en daarom durft hij het met deze Timotheus aan. Deze zal hij nu naar Filippi gaan zenden. En Timotheus is bereid om te gaan. Wat het ook kost. Wat hij in de persoonlijke sfeer daar ook aan offers voor moet brengen. Welke risico's hij daarvoor ook zal lopen. Welke gevaren hem daarbij ook zullen wachten. Dat telt allemaal niet. Paulus zal hem sturen en Timotheus zal gaan. Wel, uit wat de apostel hier schrijft, we hebben nu die tekst zo'n beetje doorgelopen, uit wat de apostel hier schrijft, moeten wij wel constateren dat het in de kerk, in de apostolische kerk, niet zo ideaal was als dat wij misschien wel eens geneigd zijn te denken. Is een mentaliteit of een gedachte die bij ons nogal eens post heeft gevat dat het vroeger beter was dan tegenwoordig. Dat denken we soms ook als we denken aan het verleden van een jaar of 50 geleden. En we vergelijken de tijd van nu met die van 50 jaar geleden. Dan zeggen we, zijn we geneigd om te zeggen vroeger was het beter dan nu. En als we nog verder terugdenken dan was het nog beter. En in de dagen van de apostelen zal het helemaal wel ideaal geweest zijn. Nu, die droom wordt verstoord als wij alleen maar een tekst als die van vanavond lezen. En er zijn er meer in het woord van God en in de brieven van de apostel met name, die ons laten zien dat het toen ook niet ideaal was. We moeten van bepaalde perioden in de kerkgeschiedenis geen romantische voorstellingen hebben, alsof het toen zo goed was, alsof alles toen zo op een hoog niveau stond. Timotheus is de enige met de juiste mentaliteit voor die taak. En de anderen zoeken allemaal het hunne. Toen en daar, zo kort na de uitstorting van de Heilige Geest. En zo kort nadat het evangelie in de wereld verspreid was geworden. En zo kort nadat de Heilige Geest in Rome en op andere plaatsen zo krachtig en zo heerlijk gewerkt had. Toen en daar zochten ze toch allemaal het hunne. De kerk heeft altijd ernstige gebreken vertoond. De kerk is nooit zonder zwakheden geweest. En er zijn in de kerk altijd mensen geweest, ook onder Gods kinderen, die toch meer op zichzelf betrokken waren en hun eigen belangen zochten, dan dat ze op anderen betrokken waren en de belangen van anderen zochten. En niet alleen de belangen van anderen, maar zelfs de belangen van Christus. Ze zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. Ik zei, dat is voor de apostel een pijnlijke constatering geweest. Het is vernederend en verootmoedigend geweest voor die mensen die het betrof. Maar het is een eerlijk getuigenis van de schrift om ons in welke tijd dan ook voor wanhoop te bewaren, alsof wij voor de eerste keer meemaken dat het moeilijk kan wezen in de kerk. Het is nooit zo dat het ideaal bereikt wordt. Het is zelfs nooit zo dat het ideaal maar benaderd wordt. En er is altijd reden tot beschaamdheid. De kerksituatie van vandaag? Verre van ideaal. Als u zegt er is reden tot klagen, dan kunnen we dat met elkaar snel eens zijn. Als u zegt er is reden tot bezorgdheid, kunnen we het met elkaar snel eens zijn. Er is reden tot moedeloosheid, het hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Maar als je er vanuit een bepaalde ooghoek naar kijkt, dan kun je zeggen ja, inderdaad reden tot moedeloosheid. Maar verbaast u zich daar niet over? Paulus moest ook al zeggen, ze zoeken allen het hunne. En niet hetgeen van Christus Jezus was. In het eerste hoofdstuk, u herinnert u dat, moest Paulus ook al klagen over predikers die uit haat en uit nijd Christus verkondigden. Hoe bestaat het in die tijd? Is het ooit echt anders? Er zal altijd strijd gevoerd moeten worden. Er zal altijd zonde zijn, traagheid, gebrek, nalatigheid, eigenliefde, zelfzuchtigheid, zonde van allerlei aard die bestreden moet worden. Zonde met name ook in het eigen hart. Dat is het eerste wat we hieruit leren. Het tweede, hier wordt ook duidelijk gemaakt dat er geen ware toewijding aan Christus kan zijn als we onverschillig staan tegenover de belangen van het volk van Christus. Maar Paulus zet ze zomaar naast elkaar. Hij knoopt ze aan elkaar. In vers 19, daar heeft hij het over Timotheus, die onderzoek moet doen in Filippi hoe uw zaken ervoor staan. De zaken van de Filippenzen. Vers 20, nog een keer. Hij zal uw zaken bezorgen. Timotheus zal dus betrokken moeten zijn op datgene wat de Filippenzen aanbelangt. Hoe het met hen gaat. Hun wel, hun wee. Maar in vers 21 heeft hij het over de mensen die het hunne zoeken en niet hetgeen van Christus Jezus is. Timotheus doet dat kennelijk wel. Hij zoekt het welzijn van de Filippenzen en daarin is hij tegelijkertijd bezig in datgene wat van Christus Jezus is. Dat is geen tegenstelling. De zaken van de Filippenzen en de zaken van Christus Jezus. Die twee liggen in elkaars verlengde. Die hangen aan elkaar. Die gaan zelfs in elkaar over. Want Christus is in zijn volk. En wat er met die Filippenzen gebeurt, is niet alleen maar van belang voor die Filippenzen zelf. Maar dat is van belang voor Christus. Hoe zij staan blijven in het waarachtige geloof. Hoe zij de dwaalleer weerstand bieden. Hoe zij zich in de omgang met de Here gedragen. Hoe zij onder het gebruik van de genademiddelen verkeren. Dat zijn zaken die direct met Christus en met de eer van Christus en met de naam van Christus verbonden zijn. Conclusie. Als er waarachtige liefde tot de Here is, dan kan het niet anders. Dan willen we ook bij zijn volk horen. En als er waarachtige liefde tot de naam en tot de dienst van de Here is, dan hebben we ook zorg voor de belangen van het volk des Heren. Als Timotheus datgene wat van Christus Jezus is zoekt, dan mag hij dat uitstallen en gestalte geven in het zoeken van het welzijn van de Filippenzen. Ik kom met u ook nog een ogenblik terug bij dat gedrag van die anderen, waarvan de apostel zeggen moet, ze zoeken allen het hunne. En als hij dat zo zegt en daar tegelijkertijd aan toevoegt en ze zoeken niet hetgeen van Christus Jezus is, dan laat hij daar tegelijkertijd ook iets in zien van het verfoeilijke van een mens die op zichzelf georiënteerd is. Zelf, het zoeken van jezelf, het bezig zijn met je eigen dingen, dat is tegelijkertijd, en dat is de keerzijde ervan, het niet zoeken van datgene wat van Christus Jezus is. En nu valt het u op, de apostel die slingert geen zware verwijten naar het hoofd van deze anderen. Hij zegt niet dat het mensen zijn die in openbare zonde leven. Hij beschuldigt die medewerkers niet van gierigheid. Hij zegt niet dat ze een zedeloos bestaan hebben. Hij zegt niet dat er allerlei zonden in hun leven openbaar gekomen zijn. Het enige wat hij zegt, ze zoeken zichzelf. Maken ze zich dan schuldig aan zondige dingen? Wel nee, dat hoeft helemaal niet. Grijpen ze dan naar verboden zaken? Dat hoeft helemaal niet. Het kunnen best allemaal onschuldige dingen geweest zijn waar ze zich mee druk maakten en waar hun dagen mee heen gingen. Het kan best zo zijn geweest dat ze trouw gearbeid hebben in het voorzien in de behoeften van hun gezin en trouw gewerkt hebben met hun handen of op een andere manier om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Het kan best geweest zijn dat ze ook stipt nog naar de vorm van en naar de normen van Gods woord hebben geleefd in de uiterlijke beleving. Maar als het ging om een offer, als het ging om zelfverloochening, als het ging om bereidheid om een ander aan een ander te denken, dan waren ze niet thuis. En dat maakt een mens zo ongelijk aan de Heer Jezus. Want die heeft zichzelf geofferd. Ik roep u alleen nog in herinnering wat de apostel eerder in dit tweede hoofdstuk geschreven heeft over Christus die zich vernederd heeft, die zich ontledigd heeft. De Statenvertaling gebruikt het woord die zich vernietigd heeft. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. De mensen in alles gelijk geworden zijnde. Gehoorzaam geworden is tot aan de dood des kruises. Zo was hij vol zelf. Opoffering, vol zelfverloochening, afstand gedaan van al zijn eigen gerief en gemak, afstand gedaan zelfs van de heerlijkheid die hij bij de Vader had. In zichzelf gevende liefde was hij er voor anderen. En dat beeld zoekt hij nu in de zijnen terug. En toen Paulus dat daar in Rome zocht bij die verschillende mensen om hem heen, toen ontdekte hij dat niet. Die zochten het hunne. Als Paulus Timotheus naar Filippi stuurt, dat is een vierde lijn van toepassing. Als Paulus Timotheus naar Filippi stuurt, dan bewijst hij daarmee dat wat hij in vers 17 gezegd heeft echt waar is. Dat woord van dat drankoffer, dat hij zichzelf wel wilde opofferen, laten uitgieten. Je zou de indruk kunnen krijgen, Paulus, nou overdrijf je misschien toch een beetje. Dat is mooi gezegd. Als een mens zichzelf wel tot een drankoffer zou willen laten uitgieten. Maar alles wat je zegt en wat zo mooi klinkt, dat is nog niet in praktijk gebracht. Nee, zegt Paulus, is dat nog niet in praktijk gebracht. Als het in praktijk gebracht moet worden, dan zal ik het ook in praktijk brengen. En hier begint hij ermee. Hoe dan? Door die ene die hij heeft, niet voor zichzelf te houden, maar hem weg te sturen. Want die Filippenzen zijn belangrijker dan Paulus. En de eer van Christus in Filippi is belangrijker dan wat Paulus zelf van deze Timotheus zou kunnen profiteren. Want dat moet u zich eens indenken. Die twee hebben daarover overlegd. En Paulus heeft tegen Timotheus gezegd, joh, zou jij niet willen? En Timotheus heeft gezegd, goed. Paulus heeft tegen Timotheus gezegd, ik kan eigenlijk niemand anders vinden die ik sturen kan. En als Timotheus er moeilijkheden mee gehad heeft, dan heeft Paulus er ook moeilijkheden mee gehad. En als Timotheus zichzelf heeft moeten overwinnen om die offers te brengen en bij zijn geestelijke vader vandaan te gaan, en bij allerlei andere dingen waar hij misschien aan gehecht was in Rome vandaan te gaan, heeft Paulus tegen Timotheus gezegd, joh, het valt voor mij ook niet mee. Ik zou je zo graag hier willen houden. Maar ter wille van de zaak van Christus en ter wille van het welzijn van de Filippenzen mag en kan het niet. En ze hebben zich van elkaar los moeten scheuren toen het moment aanbrak. En je kunt je misschien een klein beetje indenken. Als je je gedachten zo laat gaan, als je zelf wel eens afscheid hebt moeten nemen van iemand aan wie je met hartelijke banden verbonden was. En je wist ook niet of je elkaar weer terug zou zien. Je kunt je misschien een beetje indenken hoe moeilijk dat moment geweest is. Toen is dat gebeurd, dat Paulus zijn bereidheid liet blijken om als een drankoffer uitgegoten te worden. Hij stond Timotheus af, want de dienst des Heren vereiste het. En dan nog een vijfde lijn. Paulus laat in wat hij over Timotheus zegt ook zien op welke wijze een mens geloofwaardig wordt. Dat zal in de praktijk moeten blijken. Dat hebben ze in Filippi gezien. Toen hebben ze Timotheus leren kennen, toen hebben ze gezien hoe hij als een kind zijn vader in het evangelie gediend heeft. Toen hebben ze het karakter van Timotheus leren kennen uit de praktijk. Het waren geen woorden. Het was geen getuigenis dat Paulus over Timotheus neerschreef dat nog maar eerst eens bewezen moest worden. Oh, je kunt zulke mooie dingen over iemand op papier zetten in een bepaald getuigschrift. Dat je nodig hebt als je gaat solliciteren of weet ik wat meer. Maar in Filippi wisten ze het eigenlijk al. Gij weet zijn beproefdheid. En hoe heeft hij nu krediet gekregen bij de Filippenzen? Hoe is hij geloofwaardig geworden? Ze hebben hem toch gezien? Het begon al toen Paulus Timotheus mee wilde nemen. Hij vond hem daar op zijn tweede zendingsreis in Lystra, een zoon van een Griekse vader en van een Joodse moeder. Hij had goede getuigenis van de mensen daar in die gemeente. En Paulus die wilde hem meenemen op zijn zendingsreis. Maar hij zei tegen Timotheus, ja, als ik je meeneem, dan moet je eerst besneden worden. Want anders kun je natuurlijk niks beginnen onder de Joden. Dan heb je geen plaats, dan heb je geen toegang in de synagoge. Dan kun je, als ik naar de Joden ga om het evangelie te verkondigen, wel buiten de deur blijven, want dan heeft niemand wat aan je. En dat maakt mijn getuigenis bij de Joden ook ongeloofwaardig, als ik een onbesnedene meeneem de synagoge in. En Timotheus heeft niet gezegd, oh, maar daar heb ik geen zin in. Wat zal ik hem? U hebt toch gepredikt dat de besnijdenis helemaal niet meer nodig is en dat alleen het geloof in de Heer Jezus Christus toch genoegzaam is tot zaligheid. Timotheus heeft toen tegen zijn vader gezegd, als kind, als u dat nodig oordeelt, dan zal ik u daarin met u in het evangelie dienen. En toen zijn ze naar wie dan ook geweest om de besnijdenis te laten uitvoeren. Dat is het begin geweest. En zo heeft deze Timotheus zich altijd weer onderworpen aan de wil van de Heere die tot hem kwam, vaak via zijn geestelijke vader Paulus. En dat hebben ze in Filippi gezien. En door zijn gedrag, door zijn levenshouding, door zijn wandel heeft hij geloofwaardigheid gekregen. Willen wij geloofwaardig zijn, dan moeten we het verdienen. Dan zal ons leven een vaste lijn moeten vertonen. Dan zal het in onze daden moeten blijken wat we met onze woorden zeggen. Dan kunnen we niet dubbelhartig zijn vandaag zus, morgen zo. Trouw moet blijken, zegt een spreekwoord. Betrouwbaarheid moet ook blijken. En dan, tenslotte, hoe is Timotheus nou zo geworden? Hoe is Timotheus nou zo geworden? Dat staat hier niet. Maar we vergelijken naar een reformatorische regel schrift met schrift. Ergens anders staat het wel. Er zijn plaatsen in het woord van God waaruit we een antwoord kunnen aflezen op de vraag, hoe is Timotheus nou zo geworden? Hij is natuurlijk van nature zo niet geweest. Want dan zou hij een uitzondering zijn geweest op die regel die we in Romeinen 3 lezen, waar de Heere zegt, ze zijn allemaal onnut geworden. En er is niemand die God zoekt. Allemaal afgeweken. Van nature is Timotheus zo niet geweest. Hoe is hij dan zo geworden? U zegt, ja, dat is Gods genade in zijn leven geweest. Vanzelf, dat is het eerste antwoord. Gods genade heeft hem zo gemaakt. Zonder genade is geen mens zo. Zonder genade zoeken we allemaal alleen maar en altijd en uitsluitend het onze. Zonder genade zoekt niemand God en zoekt niemand de eer van God. Dat is het eerste. Maar we weten uit het woord van God ook dat God zijn genade meestal middelijk werkt. En dat heeft hij ook bij Timotheus gedaan. Daar heeft hij bepaalde personen voor gebruikt. We hebben dat trouwens gelezen ook in 2 Timotheus 1. Daar heeft hij de grootmoeder van Timotheus voor gebruikt. Daar heeft hij de moeder van Timotheus voor gebruikt. Niet waar? Als ik mij in gedachtenis breng, het 5e vers van 2 Timotheus 1, het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder, Lois, en in uw moeder, Eunice. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. En wat hebben die grootmoeder en wat hebben die moeder van Timotheus gedaan? In het 15e vers van het 3e hoofdstuk van diezelfde brief, die 2e aan Timotheus, schrijft Paulus aan Timotheus, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Daar zie je toch die grootmoeder Lois met dat kleine ventje Timotheus bij haar knieën, bezig om de schriften hem te vertellen. Dan zie je toch Eunice met haar kind Timotheus bezig om hem te onderwijzen in de heilgeheimen van Gods genadewoord. Deze twee mensen die zelf het ongeveinsde geloof hadden, hebben voor hun kleinkind en hun kind niet anders begeerd. Niets zozeer begeert als dat de Heere ook in dat jonge hart zou willen werken. En ze hebben niet alleen maar onderwijs gegeven, ze hebben ook het voorbeeld gegeven. De genade Gods woonde in die vrouwen. En de genade Gods werd zichtbaar in het leven van die vrouwen. En Timotheus heeft het gehoord. En Timotheus heeft het gezien. En God heeft dat werk gebruikt om het in zijn hart ook te werken. Het ongeveinsd geloof. En daarnaast heeft de Heere dan ook nog die geestelijke vader, Paulus, gebruikt. Om verder voor zijn welstand te zorgen, zijn geestelijke welstand. En hem toe te rusten tot de taak in dienst van het evangelie. Vandaar dat de apostel Paulus hem zijn zoon, zijn eigen zoon kan noemen. Als het waar is, en het is denk ik inderdaad waar, dat de kerk vandaag in een situatie van malaise verkeert en dat er allerlei reden tot zorg is, dan zou je kunnen zeggen, en ik blijf maar in de buurt van wat we nou vanavond overdenken, dan zijn er als het ware opnieuw Timotheussen nodig. Maar waar komen die vandaan? Waar komen die vandaan? Dat is een zaak van genade. Als God een Timotheus aan de kerk geeft, zeker. Dat is een zaak van genade. Maar dat is ook een zaak van de christelijke en godzalige opvoeding. Dat is ook een zaak van moeders en grootmoeders. En van vaders en grootvaders. Om kinderen en kleinkinderen van kinds af de schriften te leren. Opdat onder Gods zegen de schriften gestalte mogen gaan krijgen. En het leven helemaal mogen gaan beheersen. Zal er ooit een Timotheus zijn, dan moet er ook een Lois zijn. En een Eunice. En een Paulus. Laten we samen gaan zingen. Uit de 22e psalm. Het 16e vers, zij komen aan door goddelijk geleid. Zullen wij weer verder gaan? Ik heb een paar vragen gekregen naar aanleiding van wat we vanavond gehoord hebben, maar ook nog een paar vragen die verband houden met datgene wat twee weken geleden aan de orde kwam. Ik heb gezegd dat er niets nieuws onder de zon is, in die zin dat datgene wat wij vandaag constateren over allerlei mankementen en gebreken in het kerkelijke leven eigenlijk altijd zo geweest is. En dat je zelfs in de dagen van de apostel Paulus, uit de brieven van de apostel Paulus kunt opmaken dat het toen ook al niet was zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Er is een vraag die daarop ingaat en die zegt eigenlijk, maar als dat dan zo is, is het vandaag dan toch ook niet weer wel een beetje anders in die zin dat er tegenwoordig op kerkelijk terrein en ten aanzien van godsdienstige dingen zo heel gemakkelijk compromissen gesloten worden, terwijl de apostel Paulus daar niet van wist. Is het daarmee eigenlijk ook niet voor een deel te verklaren dat het eruit ziet zoals het er nu inderdaad uitziet in de kerk? Dat we door te veel toe te geven en te veel in te geven eigenlijk de gunst en het ongenoegen van de Here over ons heen gehaald hebben. Nou was het in de dagen van de apostel Paulus natuurlijk ook niet ongebruikelijk om ergens tot een bepaalde overeenstemming te komen als er verschil van visie was, maar dan op ondergeschikte punten. Je zult binnen het kerkelijke leven altijd moeten onderscheiden tussen principiële en wezenlijke zaken en dingen die toch de buitenkant alleen raken en die van ondergeschikt belang zijn. Nou, op die terreinen is het niet verboden om een bepaalde overeenstemming te bereiken waar iedereen zich in vinden kan. Het is niet mogelijk, en daar ziet u bij de apostel Paulus ook heel duidelijk dat hij de grens duidelijk trekt, dat hij de lijn aangeeft waar hij niet overheen zal gaan. Het is niet mogelijk om met de waarheid van het evangelie te schipperen. Heel duidelijk heeft de apostel, om nou maar een terrein te noemen, dat aangegeven in de conflicten met de zogenaamde judaïsten. We zullen ze in de Filippense brief bij leven en welzijn ook nog wel een keer tegenkomen. De mensen die van gedachten waren dat het geloof in de Heer Jezus Christus natuurlijk wel noodzakelijk was, maar dat dat toch ook weer niet helemaal genoeg was. Daar moet toch op zijn minst ook bij komen dat ook de christenen uit de heidenen zullen gaan leven naar de inzettingen van Mozes en dat ze de besnijdenis bijvoorbeeld moeten gaan onderhouden. Nou, daar heeft de apostel Paulus geen pardon mee. Hij wijst dat radicaal van de hand. En hij laat het die judaïsten weten dat zij, als ze dit propageren, een ander evangelie brengen. Een evangelie waarin ze namelijk tekort doen aan de genoegzaamheid van het offer van Christus, alsof daar van onze kant ook nog wat bij zou moeten komen. Alsof onze werken, alsof onze godsdienstige oefeningen en werkzaamheden daar nog wat aan bij konden dragen. Nee, dan neemt de apostel het zonder meer op voor de eer van de Here, voor de eer van Christus, en dan wijst hij alles af wat die eer zou verduisteren. Daar is geen compromis mogelijk. En zo zijn er natuurlijk meer dingen waar de apostel heel krachtige, duidelijke taal spreekt. Als de vraag bedoelt dat dat vandaag de dag op allerlei terreinen niet meer het geval is, dan denk ik dat we moeten zeggen helaas. Helaas worden er ook wel eens compromissen gesloten waar het niet mag. En wordt het evangelie wel degelijk aangepast aan de smaak van de mensen, of wordt het zo gebracht dat het net niet meer pijn doet, dat het een evangelie naar de mens is geworden. En als dat de oorzaak van de geesteloosheid en de geestelijke ellende is, dan kan dat inderdaad bewijzen dat God daar ook zijn ongenoegen over laat merken. En dan zal er op dat punt bekering moeten zijn. Dat is ook ernstiger dan het kwaad dat de apostel signaleerde in de tekst van vanavond. Hij heeft daarmee geen oordeel uitgesproken, niet over de geestelijke staat van die anderen. Hij heeft geen oordeel uitgesproken over de rechtzinnigheid van die anderen. Dat blijft allemaal intact. Hij heeft alleen een oordeel uitgesproken over hun houding op dat moment, waardoor ze ongeschikt waren voor die taak. Wat er aan ontbrak, dat lag niet op het terrein van bekering, ja of nee. Dat lag ook niet op het terrein van orthodoxie, ja of nee. Dat lag op het terrein van de zelfopofferende liefde, van de zelfverloochening. Daar schoten ze in tekort. En zo werd het beeld van Christus in die anderen niet duidelijk. Daar was of heel weinig of helemaal niets van te zien. En als het gaat over gebrek aan rechtzinnigheid door de compromissen die gesloten worden, dan zijn wij in een situatie waarin het natuurlijk alweer ernstiger is. Wat ik bedoelde te zeggen met de vergelijking is, laten we ons vandaag niet laten ontmoedigen door wat we nu zien, alsof we nou zo ver weggezakt zijn vergeleken met andere tijden. Laat dat nog een keer waar zijn ook. Maar dan nog, Gods kerk heeft altijd het beeld van een lekkend schip vertoond. Een lekkend schip. En de ene keer waren er meer lekken dan de andere keer. En de ene keer was het zeil meer gehavend en gescheurd en de masten meer gebroken dan de andere keer. Maar het is nooit een schip geweest dat in volle vaart aankoerst op de eeuwige bestemming. Het is altijd pompen geweest om niet te vergaan. En het is altijd een gehavende toestand geweest. Nou, dat mag ons vandaag de dag toch ook nog wel moed geven. Dat het nooit anders was, maar dat de Heer tot nog toe, dwars door alles heen, door alle stormen en alle gebreken heen, ook zijn kerk toch nog in stand heeft gehouden. En dat is uiteindelijk dan ook maar weer alleen te danken aan het feit dat hij dat beloofd heeft. En dat hij aan zijn eigen toezegging getrouw blijft. Ja, ik had het over, die vraag zal ik dan eerst maar nemen, sluit aan bij wat ik zo pas zei. U sprak in uw referaat over de zelfopofferende liefde. Tegenwoordig moet je voor jezelf opkomen. Vindt u assertiviteit bijbels? Assertiviteit. Een woord dat vandaag de dag nogal eens een keer gebruikt wordt. Ik weet niet of iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt. Dat is zoiets als dat je, nou het staat er eigenlijk ook al in die vraag, dat je voor jezelf op moet komen. Dat je je van je waardigheid bewust moet zijn. En dat je niet over je moet laten lopen. Dat je op een gegeven ogenblik ook eens je moet laten gelden. En dat je ja, duidelijk moet zeggen en duidelijk moet laten blijken, hier sta ik ook nog. En wat denk je wel? Dat is zoiets als assertiviteit. En dat wordt aangekweekt, daar kun je cursussen voor volgen. Dat wordt gepropageerd en mensen worden op die manier weer wat zelfbewuster gemaakt. Nou is dat niet altijd verkeerd. Mensen die een neiging hebben tot een minderwaardigheidscomplex. Mensen die de neiging hebben om altijd in hun schulp te kruipen en als een ander lelijk tegen hen doet, maar gewoon te zwijgen en in een hoekje te gaan zitten, die zouden best wat zelfbewustheid kunnen gebruiken. Het is niet altijd nodig om over je te laten lopen. Je mag ook best eens een keer je eigen mening zeggen. Dus voor sommige karakters is het best wel nuttig als ze op de een of andere manier aanleren dat ze toch ook een stukje waarde hebben. En dat een ander het niet altijd gelijk heeft en weet, maar dat je er zelf ook mag zijn. Alleen, het is met dit als met zoveel dingen, de slinger die slaat soms helemaal door naar de andere kant. En dan is die assertiviteit en die training op assertiviteit erop gericht om een mens zozeer van zijn eigen waarde overtuigd te doen zijn, dat hij precies in het andere uiterste vervalt en dat het een lastig heerschap of een lastig vrouwmens gaat worden, waar je ook niet meer goed mee huizen kunt. Dat is, denk ik, het nadelige effect van heel wat van dat op die assertiviteit gerichte adviezen en trainingen. En dan zie je in de maatschappij gebeuren dat de mensen alleen maar nog voor zijn eigen rechten weten op te komen. En dat geeft nu eenmaal zoveel conflicten in gezinnen, in huwelijken, in werkverhoudingen enzovoort enzovoort. Maar hoe verhoudt zich dat, en dat is natuurlijk de vraag waar het op aankomt, hoe verhoudt zich dat nu, dat goede element in die zogenaamde assertiviteit, dat je niet altijd over je laat lopen, dat je niet als een doetje bent die iedereen maar gelijk geeft en waar weinig zelfrespect heeft. Hoe verhoudt zich nu dat goede element van de assertiviteit met wat vanavond onze aandacht vroeg, die zelfopofferende liefde? Wel, het ligt op twee verschillende terreinen. Het ligt op twee verschillende terreinen. Het ene heeft te maken met je functioneren in dit leven, in de maatschappij. Het heeft te maken met je plaats die je van de Heere hier gekregen heeft. Waar je niet onnodig een slachtoffer gemaakt behoeft te worden. Waar je niet op je hoeft te laten inhakken. Dat andere heeft te maken met de geestelijke relaties. En waar een mens geroepen wordt naar het evangelie, vanuit het evangelie, om het beeld van Christus te vertonen, daar moet hij ook tot die zelfopofferende liefde bereid gemaakt worden. Kijk, je ziet dat in het leven van de Heer Jezus, als wij hem tot voorbeeld nemen, dan zien we het in het leven van de Heer Jezus. Daar is om te beginnen die zelfopofferende liefde. Hij heeft de zijne die hij in de wereld lief gehad tot het einde. En toen dat voor hem betekende dat hij zijn leven moest afleggen, dat hij zich tot in de dood moest vernederen, toen heeft hij dat gedaan. Toen heeft hij, om nou maar een woord uit de schrift te citeren, is hij als een schaap stemmeloos geweest voor het aangezicht van zijn scheerders. Op dat terrein van het betalen van de prijs en het liefhebben van zijn volk en het recht doen aan het geschonden recht van God, heeft de Heer Jezus al het onrecht dat hij leed uit handen gegeven, in de handen van zijn hemelse Vader gelegd. Heeft hij zich als het ware uitgelegd, zodat de mensen over zijn hoofd konden rijden, zodat ze over hem heen konden lopen, zodat ze hem konden vernederen. Wat een vernederingen zijn dat geweest, toen ze daar voor Caiaphas met de Heer Jezus spotten, toen ze hem een blinddoek voordeden en toen ze hem in zijn gezicht sloegen en zeiden: profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En toen ze hem op zijn gezicht spuwden, wat een diepe vernedering. En dat staat allemaal in het kader van die zelfopofferende liefde. Dat hoort bij zijn verlossingswerk. Dat hoort bij de prijs die hij betalen moet. Dat is bij dat geestelijke aspect van zijn leven. Aan de andere kant lees je bij de Heer Jezus ook dat hij niet zomaar alles wat ze hem aandoen, als mens, in zijn menselijke waardigheid over zijn kant laat gaan. De Heer Jezus heeft ze ook van antwoord gediend als ze hem zochten in zijn rede te vangen. De Heer Jezus heeft ze ook van antwoord gediend als ze beschuldigingen inbrachten of als ze zijn discipelen probeerden te verwijten dat ze een verkeerde meester volgden enzovoort. Hij heeft ze heel duidelijk en in de allerscherpste bewoordingen aan de kaak gesteld, in hun valse, in hun geveinsde bedoelingen. Hij heeft ze witgepleisterde graven genoemd. In dat opzicht heeft de Heer Jezus ook een stuk assertiviteit betracht. Toen het ging om zijn persoonlijke waardigheid, toen het ging om de waarheid ook, toen het ging om de ontmaskering van de geveinsdheid, van de hypocrisie bij de kant van zijn vijanden. Dus het is zaak om die twee te onderscheiden. Als het gaat om wat de Heere van ons vraagt in de relatie tot anderen, de minste zijn. Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem ook de linker toe. Als iemand u dwingt 1 mijl te gaan, dwingt, gaat er maar 2 mee. Zelfopoffering, zelfverloochening. Maar als ze je persoonlijk aanraken en aantasten, en als ze je proberen te krenken, dan mag je inderdaad toch ook met een zaaksgerechtigheid, zoals dat dan wel genoemd wordt, een ander van antwoord dienen. Voorop staat dat je eerst het koninkrijk Gods moet zoeken. Dan kun je volgens mij ook erg en misschien wel te erg met jezelf bezig zijn, omdat je het dan moeilijk kan hebben. Dan kom je ook tekort, dan kun je ook je tekort voelen ten opzichte van de naaste of het gezin. Bedoelt Paulus dat hier ook? Is dat verkeerd? Ja, dat eerste is zonder meer natuurlijk een opdracht, een Bijbelse regel, een van de wetten van het koninkrijk. Wat we nodig hebben is allereerst de verzoening met God, het leven met de Here, vrede met God, het zoeken van Gods koninkrijk. Dan moet een mens zich gedurig aangeven. En dat moet zozeer ons leven beheersen dat dat het een en het al is. Maar, en dan begrijp ik die vraag wel, daar kun je zo mee bezig zijn. Dat kan zo je hele gedachtenleven beheersen dat je eigenlijk ongeschikt bent voor iets anders. En dat je je werk zou kunnen verwaarlozen. Dat je je verantwoordelijkheden naar anderen toe, in je gezin of waar dan ook, zou kunnen laten liggen. Het gebeurt ook wel eens. Het gebeurt ook wel eens dat iemand zozeer met zijn geestelijke welstand bezet is. Dat er wat er om hem heen gebeurt. En waar hij toch eigenlijk ook aandacht aan moet geven. Toch eigenlijk zo'n beetje aan hem voorbij gaat. En wat je dan doet, dat doe je zo'n beetje mechanisch. Dat doe je wat automatisch. Er is je hart niet bij, want je gedachten zitten bij andere dingen. Ja, als dat zo is, dan hoef je daar niet ongerust over te worden. Je moet wel vragen of de Heer je ook bekwaamheid wil geven om je andere werken te doen, die hij ook opgedragen heeft. Maar het is niet zo erg als een mens is voor dat andere werk wat minder geschikt is, of als dat is wat verder bij hem vandaan komt, als God onze geest bezighoudt met de geestelijke zaken. Alleen het kan natuurlijk niet te lang gaan duren. Want de mens heeft ook zijn andere verantwoordelijkheden. En de Heere zorgt er in zijn wijsheid ook wel voor dat er toch ook weer een mogelijkheid komt. Het zij dat hij de geestelijke vragen beantwoordt. Het zij dat hij daar toch wat rust over geeft. Zodat we dat in zijn handen mogen neerleggen. En in het vertrouwen dat de Heere op zijn tijd bepaalde dingen zal opklaren. Ook voor ons geestelijk leven. Maar dat we dan toch ook weer terug mogen keren in het gewone leven. Misschien heb je dat voor jezelf wel eens ervaren als iets wat nog niet eens zo makkelijk is. Want het is net alsof je van de hoogte af moet dalen naar de laagte van het gewone dagelijkse leven. Terwijl het daar in de ontmoetingen met de Heere voor je gevoel zo goed was. Nu, kijk, als de Heere ons zegt dat wij zelf opoffering moeten tonen en dat we er voor een ander hebben te zijn, dan krijgen die dingen allemaal hun eigen plaats in het leven. Toen Paulus, nou zal ik het uit het leven van Paulus demonstreren. Toen, als Paulus aan de Filippenzen schrijft, dan schrijft hij over zijn bereidheid om dat drankoffer te zijn. Dat schreef hij toen. Toen hij in de straat genaamd terecht 3 dagen was zonder te eten en zonder te drinken, toen schreef hij dat niet. Toen had hij andere dingen aan zijn hoofd. Toen was hij door die ontmoeting met de Heere op de weg naar Damascus neergeslagen. Wat vervolgt gij mij? En toen kwamen al die verloren jaren die hij in zijn eigen gerechtigheid doorgebracht had, menende dat hij zo God kon dienen en dat de Heere er nog een welbehagen in had ook. Maar toen kwamen die jaren als mislukte jaren weer terug en toen had hij die 30 verloren levensjaren te bewenen en de zonde van die jaren te belijden. Toen waren er andere dingen. Had Paulus toen oog voor zelfopofferende liefde? Toen was hij zo bezet met zijn eigen geestelijke noden en met zijn ellende en met de verlorenheid die hij verdiend had, dat hij daar 3 dagen en 3 nachten mee bezig geweest is. Ik bedoel maar, de dingen komen door de Heere op een bepaalde manier aan de orde in ons leven. En die komen op een bepaalde plaats te staan. En als een mens met zijn geestelijke nood te maken krijgt, Dan hoeft hij zich niet af te vragen, oh, maar nou ben ik zo met mezelf bezig en nou kom ik nog niet aan een ander toe. Dat mag dan wel eens een keer. Maar het mag zo niet blijven en het kan ook zo niet blijven. He, bij de voortgang van het werk Gods en bij de antwoorden die de Heere op de geestelijke vragen geeft, komen de andere dingen wel weer aan de orde. En krijgen die ook wel weer hun plaats. Wat moet je precies verstaan onder een geestelijke vader? En kan het dan ook zijn dat je de ene predikant beter kunt verstaan dan de andere? Of ben je dan verkeerd bezig? Wat een geestelijke vader is, ik heb dat gebruikt in verband met de verhouding tussen Paulus en Timotheus. Ik denk dat we dat ook kunnen zeggen aan de hand van wat de apostel Paulus over Timotheus zegt. Namelijk dat hij een kind is. Dat hij zijn geestelijke zoon is. Hij zegt dat niet alleen van Timotheus, hij zegt dat ook in de brief aan Philemon van die weggelopen slaaf Onesimus, nietwaar, die tot Paulus gekomen is, ook in zijn Romeinse gevangenschap. En als hij die slaaf bij zich heeft gehad, dan heeft het de Heere behaagd om deze Onesimus tot bekering te brengen. En dan schrijft Paulus daar later over aan Philemon, de meester van Onesimus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. Er was natuurlijk geen sprake van een of andere natuurlijke relatie tussen Paulus en Onesimus. Hij was zijn zoon niet en toch noemt hij hem zo. En waarom noemt hij hem zo? Omdat hij hem, ik gebruik die uitdrukking, omdat hij hem in zijn banden geteeld heeft. Ja. Dat is eigenlijk het woord dat van een vrouw gebruikt wordt, wat hier oorspronkelijk staat, die ik in mijn banden gebaard heb. Paulus heeft een kind voortgebracht, een geestelijk kind. En daar heeft de Heere hem bij willen gebruiken. En dat geeft natuurlijk een geweldige band. Nou, zo kun je van een geestelijke vader spreken. Zo kon Onesimus en zo kon op een andere manier ook Timotheus van Paulus zeggen, dat is mijn geestelijke vader. Door hem heb ik de genade Gods leren kennen. Ja, zeker van God. De Heere heeft dat gewerkt. Maar zoals een kind het leven te danken heeft aan de Heere via zijn moeder, zo hebben die geestelijke kinderen het geestelijke leven aan God te danken via deze geestelijke vader. Dat is een geestelijke vader. En je hebt ook geestelijke moeders. Je hebt ook mensen, vrouwen, die door de Heere gebruikt worden om via het onderwijs dat zij hebben gegeven, hoe in de gezinnen, op een zondagschool, hoe dan ook het zaad, het goede zaad van het evangelie, in de harten van een kind in te dragen, zodat later blijkt dat toen eigenlijk al het genadewerk van de Heere begonnen is. En dan die tweede vraag, kan het dan ook zijn dat je de ene predikant beter kunt verstaan dan de andere, of ben je dan verkeerd bezig? Nou, of je dan verkeerd bezig bent, dat denk ik niet. Je kunt er wel verkeerd mee omgaan, maar in principe is het nog niet verkeerd om de ene predikant beter te verstaan dan de andere. Dat hangt van zoveel factoren af, dat hangt van die predikanten af. Maar dat hangt ook van de luisteraar af. Je moet in dat opzicht ook ruimte laten voor bepaalde aanleg die iemand heeft. De een kan beter naar die dominee luisteren dan naar die. Dat vind ik ook helemaal niet zo belangrijk. Het is maar de vraag of je door middel van wat je via die mens hoort, het woord van de Heere hoort. En die mensen zijn toch maar kanalen waar dat woord doorheen stroomt of slijk in Gods handen, zoals de uitdrukking wel eens gebruikt is. Dat is het belangrijkste niet. Dat je naar de ene predikant beter kunt luisteren naar de andere, ja, ik denk dat dat zo is. Maar dan zal de een zeggen, ik luister liever naar die, en de ander zal zeggen, ik luister liever naar die. Maar dat hangt dus met die verschillende factoren van aanleg enzovoort samen. Dat moet je ook niet tegen elkaar uitspelen. En daar moet je natuurlijk al helemaal geen ruzie over gaan maken. Maar je bent op zichzelf genomen daar niet verkeerd mee bezig. Denk ik. Ik vind het ook helemaal niet erg als u voor uzelf zegt, ik luister zo makkelijk naar die. En als ik dat dan toevallig niet ben, dan zeg ik, nou, dan hoop ik dat de Heere die boodschap en die boodschapper in uw leven gebruiken wil. En dan zal de Heere wel weer een ander gebruiken voor een ander. Zo werkt dat nu eenmaal in Gods Koninkrijk. Wat wel verkeerd is, als je vanwege het feit dat je het zo goed getroffen hebt met die of die dominee, wie dat dan ook is, als je een soort afgoderij met hem gaat bedrijven. Dat is wel verkeerd. Want het moet ook niet zo worden dat hij meer gaat worden dan een middel, dan een instrument in Gods hand. Het moet zo worden dat we toch achter wie het ook is, de Heere zien en het woord van de Heere horen. En als we in een mens gaan eindigen, op welke manier dan ook, ja, vergeet toch niet, de Heere is een jaloers God op zijn eer. En hij geeft zijn eer niet aan gesneden beelden en hij geeft zijn eer ook niet aan dominees. En als dat wel gebeurt door een gemeente, dan is het meer dan eens gebeurd dat de dominee, en dat zijn eigen verantwoordelijkheid weliswaar, maar een val maakte. Omdat de gemeente hem te hoog op het vaandel geheven had. En hij had zich dat ook laten welgevallen. Zeker, er ligt ook verantwoordelijkheid bij zo'n gevallen dominee. Maar er ligt soms net zoveel verantwoordelijkheid bij een gemeente die hem verafgood heeft. Dat waren de vragen naar aanleiding van vanavond. En nu heb ik nog een paar vragen naar aanleiding van vorige keer. Toen ging het in de vraagstelling over die heiligdommen op de berg Moria. De vraag die toen gesteld werd had te maken met het brengen van offers en waarom dat niet meer gebeurde bij de Joden. Het ging inderdaad in het Bijbelgedeelte ook over offers en dat bracht die vraag teweeg. Nu is er een vraag binnengekomen en die luidt: is het niet Gods wijs beraad en voorzienigheid geweest dat hij door toelating een ander volk en een valse godsdienst gebruikt heeft om daar hun heiligdommen te bouwen om en hun religie te beoefenen en het zo voor eens en voor altijd onmogelijk geworden is om op de berg Moria nog offers door de Joden gebracht kunnen worden. Zo het volmaakte offer van Christus nooit meer aanvulling behoeft gegeven te worden, zonder dat de orthodoxe Joden dat zelf beseffen. Dat is ook een aspect om daarover om daarop te letten. Ja, kijk, ik heb vorige keer gezegd, dat is absoluut onmogelijk dat er offers gebracht worden op de berg Moria, want daar staan dus die moskees en het is ondenkbaar dat de Mohammedanen dat zullen toelaten, dat die moskees worden afgebroken en dat de Israëlieten daar weer een tempel gaan bouwen, de Joden daar weer een tempel gaan bouwen. En de vraag zegt, ja, maar daar is ook niet buiten Gods voorzienige leiding om gebeurd. Dat de Heere dat nou onmogelijk maakt, dat er offers gebracht worden. En dat op deze manier, terecht wordt het in die vraag gezet, dat op deze manier de Joden ook geen eens kans krijgen om het ene en het algenoegzame offer van Christus teniet te doen. God maakt het onmogelijk dat er een ander offer gebracht wordt. En op die manier accentueert hij heel terecht dat het ene offer van Christus het algenoegzame offer is. Als we op de voorzienigheid Gods letten, dat er niets bij geval gebeurt, maar dat alle dingen geschieden naar zijn verborgen raad, zodat van die verborgen raad soms ook dingen zichtbaar worden, dan mag je inderdaad deze conclusie wel trekken. Ja, zo heeft de Heere dat ook nog beschikt, om op deze wijze te voorkomen dat het offer van zijn zoon tekort gedaan wordt. Daarmee is de bekering van de Israël nog geen feit, maar het is wel opmerkelijk. Dan nog een vraag, nog een paar vragen, en die gaan terug op de inhoud van wat we vorige keer hebben overdacht aan de hand van het 16e en het 17e vers van Filippenzen 2. Het 17e vers, waar het over dat drankoffer gaat. U weet wellicht dat ik toen verwezen heb naar een paar passages uit het Oude Testament. Exodus 29, waar gesproken wordt over de manier waarop dat offer moet worden gebracht, het morgenoffer en het avondoffer. En dan is dat offer pas compleet als er bij het brandoffer ook een drankoffer uitgegoten wordt. De wijn. U vindt dat in Exodus 29, u vindt dat in Numeri 15. En daar zinspeelt de apostel op. Daar is het offer van de Filippenzen. En Paulus wil dat completeren door zichzelf als een drankoffer erbij te offeren. Zodat het naar Exodus 29 een compleet offer is. Nou is de eerste vraag, waarom was het offer van het lam niet compleet zonder het drankoffer? Ik denk dat ik daar alleen maar dit antwoord op geven kan. Zo heeft God het bepaald. In de voorschriften, in dat bepaalde Bijbelgedeelte, trouwens ook in Numeri 15, heeft de Heere het zo ingezet. En zoals die voorschriften van de Heere luiden, zo hebben ze hem kennelijk behaagd. En heeft hij het Israël willen leren dat bij het dieroffer ook nog het drankoffer moet komen. Misschien wel, maar ik heb de vraag net gekregen en ik ben er niet in de gelegenheid geweest om dat nog eens na te gaan, of op die vraag in bepaalde Bijbelverklaringen ook een antwoord gegeven wordt. Maar ik zeg zomaar mijn eigen gedachte, misschien wel om nog eens dubbel te onderstrepen dat het in het dienen van de Heere om de absolute toewijding gaat. Om het niet alleen maar iets geven van jezelf, maar jezelf geven, jezelf uitgieten, leeggieten, het er helemaal voor over hebben. Maar nogmaals, ik wil daar graag nog eens wat nader naar kijken om te zien of deze vraag die bij mij niet opgekomen is, in de commentaren misschien wel opgekomen is en of daar misschien door anderen over nagedacht is. Tegen deze achtergrond... Dat offer was dus niet compleet zonder dat drankoffer. Dat is even ons uitgangspunt. Waarom dat dan precies was, laat dat even onbeantwoord. Maar tegen deze achtergrond, welke meerwaarde geeft Paulus offer aan het offer van de Filippenzen? In wat voor zin is het offer van Paulus nodig om hun offer compleet te maken? Want het is wel een doordenkertje, die vraag natuurlijk. Laat ik dat even mogen zeggen. De achtergrond. Welke meerwaarde geeft Paulus' offer aan het offer van de Filippenzen? Zij zijn het offer dat door de dienst van Paulus is toebereid. Wat hij zo de Heere mag aanbieden. Maar daar hoort Paulus zelf bij. Daar hoort hij zelf bij te worden ingesloten. Het is de apostel samen met de Filippenzen, samen, en die tekst hebben wij uit Romeinen 15 vorige keer gelezen, samen met de Romeinen, samen met allen die door zijn dienst zijn toebereid. Zodat de apostel mag zeggen wat je in de profetie van Jesaja ook leest. Hier zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. En zo zijn ze als het volk dat de Heere vergaderd heeft en de dienaar door wie de Heere dat volk vergaderd heeft, zo zijn ze in zijn ogen als één offerande de Heere welbehagelijk. En hoe vertalen we dit dan naar ons eigen leven? Ons offer, ons leven volledig in dienst van de Heere te besteden. Wat moet daar dan aan toegevoegd worden om het compleet te maken? Nee, die toepassing moet je er nou niet bij maken. Want niet wat wij zelf offeren, onszelf, dat is een in zichzelf compleet offer. In de zin van zondag 12 van onze Heidelbergse catechismus, dat ik mezelf tot een levend dankoffer hem opoffer. Nee, zo moet je de toepassing niet maken. Als je de toepassing naar vandaag maakt, dan moet je de gemeente nemen. En dan bedoel ik de gemeente die de Heere zich tot een eigendom verkoren heeft. En die door woord en geest wordt toegebracht. Die gemeente samen met degene die door God gebruikt worden om die gemeente toe te brengen. De dienaren van het evangelie. Zij en de middelen die God gebruikt zijn samen het offer dat de Heere verkrijgt uit deze mensheid. En dat andere van dat priesterlijke werk, zondag 12, dat is toch een andere lijn van toepassing. Die vind je ook in de schrift, dat wij als een geestelijk priesterschap goden moeten opofferen, onszelf opofferen tot een levend dankoffer. Dat vind je ook in de schrift, maar ik zou dat toch als een andere lijn willen zien. In de geest nog even, zoals Paulus dat naar de Filippenzen schrijft, zij en hij samen. En vandaag, al degene die de Heere toebrengt, samen met degene die de Heere daarvoor gebruikt. Het offer dat hem wel behagelijk is. Dan ben ik door de vragen heen en door de tijd ook. Ja, nu volgende keer, dat zou vandaag over 2 weken 10 maart zijn. Dus de avond voor de biddag. Dan heeft de kerkenraad de ledenvergadering gepland. Dat is altijd de avond voor de biddag. En de biddag is, zoals u weet, een week verschoven in verband met enzovoort. Dus die ledenvergadering op de 10e. En ik wil niet weer de vrouwenstudievereniging voor het blok zetten en een andere avond pakken die aan hen toekomt. Dus ik zou zeggen, laten we het maar over 4 weken doen. We leven er wel zijn de volgende Bijbelkring. En dan gaan we op Epafroditus letten. Laten we samen nog zingen uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Genadige God, we zoeken voordat we van hier gaan nogmaals uw heilig aangezicht. Wij willen u erkennen dat gij ons hier bracht, dat gij ons hier deed zijn en dat we hier met uw woord mochten bezig zijn. Uw woord, Heere, waarvan de dichter zegt, dat kan mij ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En we hebben vanavond gezien wat dat woord uitwerkt in het leven van een mens, althans uit kan werken. Hoe dat woord echt een kracht mocht worden in het leven van deze Timotheus, zoals het dat ook was geworden in het leven van Paulus. En wat is het leven van deze Timotheus daardoor geheel veranderd? Wat een genade vruchten mochten er groeien in zijn leven. Wat een rijpe vruchten waar de apostel van kon getuigen. Heren, dat is bewijs dat dat woord van u een kracht is en dat het uitwerking heeft. Wij zullen het zo ook moeten kennen in ons leven, heren. We zullen er niet allerlei dingen over moeten weten, over moeten zeggen, over discussiëren, maar we zullen dat woord in ons leven ook moeten meedragen als zo'n vernieuwende, zo'n levensveranderende kracht tot zaligheid. Wij vragen u dat ge dat werk in ons leven doen wilt en dat u het voort wilt zetten en dat het ook tot openbaring zal mogen komen. We bidden u, Heere, voor uw kerk. We hebben gezien dat dat in de dagen van Paulus ook nog niet zo ideaal was. Als de apostel moest zeggen dat er zoveel mensen waren die ook alleen maar het hunne zochten. En niet datgene wat van Christus Jezus is. Overigens toch allemaal trouwe mensen. Toch bekeerde mensen ook. Zelfs nog wel mensen die in dienst van het evangelie stonden. Maar, Heere, toch met tekorten en met gebreken en met nalatigheden. Wij bidden van u dat we in onze tijd, waarin er ook zoveel mankeert aan het kerkelijke en aan het geestelijke leven, niet zullen versagen, maar moed grijpen als we letten op uw trouw. Want u laat toch de werken uw handen niet varen. Zegen ons en ieder van ons, Heren. Denk aan de zieken in onze gemeente, de ernstig zieken. En wilt u ze in uw genade voor uw rekening nemen. We bidden u ook voor Rien en Agatha Kempeneers. Voor het laatst zijn ze in ons midden geweest, ook op deze Bijbelkring, in verband met het feit dat ze gaan verhuizen. Heere, gaat u met ze mee en wilt u ze daar in hun nieuwe woonplaats tot zegen stellen en ze allereerst ook persoonlijk in uw zegen doen delen. Hoor ons, genadige God, en dat om Jezus wil. Amen.